Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam is de politie massaal en met veel busjes aanwezig. Want de pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment willen demonstreren tegen wat ze zelf noemt het besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen. De actievoerders vinden de politieinzet tijdens pro-Palestijnse protesten van de afgelopen dagen buitensporig. Ze willen alle macht aan iedereen die zich verzet tegen medeplichtigheid aan genocide. In de Zweedse stad Malmö, waar vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival wordt gehouden, lopen nu zo'n 5000 pro-Palestijnse demonstranten een protestmars tegen het geweld van Israël in de Gazastrook. Mensen zwaaien met Palestijnse vlaggen en roepen leuzen als boycott Israël. De politie is massaal aanwezig, maar had vooraf meer deelnemers verwacht in het centrum van Malmö. Tot nu toe verloopt de protestmars daar rustig. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg loopt mee. De vorige Amerikaanse president Trump heeft aan topbestuurders uit de olieindustrie gevraagd om $1 miljard aan zijn verkiezingscampagne bij te dragen. In ruil daarvoor zou hij na zijn aantreden als nieuwe president allerlei milieuregels schrappen die onder de huidige president Biden zijn ingevoerd. Dat meldt de Washington Post op basis van anonieme bronnen. De bijeenkomst zou vorige maand op Trumps landgoed Mar-a-Lago hebben plaatsgevonden. Hij noemde $1 miljard een koopje. En in de Egyptische hoofdstad Cairo hebben de onderhandelaars van Israël en Hamas weliswaar wat vooruitgang geboekt in de gesprekken over een staakt het vuren, maar een akkoord is er nog niet. De onderhandelaars zijn ook alweer vertrokken. Ook het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou de Egyptische hoofdstad hebben verlaten. Gisteren zei de Amerikaanse president Biden nog dat de VS geen wapens meer levert aan Israël als de aangekondigde invasie van de stad Rafah doorgaat. Het weer, opklaringen, droog en nauwelijks wind. Ook vannacht blijft het droog met kans op mist bij 6 tot 9 graden en bijna geen wind. Morgen wordt het droog met veel zon en wat wolken bij 15 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het gaat snel de goede kant op met het aantal files bij ons in de regio. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je nog wel zo'n 10 minuten vertraging tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er ook nog zo'n 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Printwerk nodig? Van een visitekaartje tot A0 papier? En van bedrukte kleding en autobelettering tot reclamebedrukking op uw bedrijfspand? Bij De Potter, reclame en print bent u aan het juiste adres voor al uw visuele communicatie. Kom eens langs bij onze drukkerij in Bergsehoek. De Potter, reclame en print.
Optimaal genieten van jouw woongeluk?
Al bijna 55 jaar ben je bij Uiterbroek Woninginrichting aan het juiste adres voor vloeren, banken, bedden en raamdecoratie. Bij ons familiebedrijf staat vakmanschap, kwaliteit en service hoog in het vaandel. In onze showroom vindt u een ruim assortiment en geven wij graag advies bij het maken van de juiste keuze. Hoe je ook woont, groot of klein, bij Uiterbroek moet je zijn. Je vindt ons aan de Dorpstraat 87 in Bergsehoek.
Heb je geen zin om de deur uit te gaan, maar wel lekkere trek in een Turkse pizza, kapsalon of heerlijke broodjes? Bestel dan bij Berkel Nice Kebab. Ruime keuze zoals broodjes, vegetarische of Turkse pizza menu's, snacks en nog veel meer. Elke dag geopend van lunch tot middernacht. U vindt ons in de Herenstraat 1 in Berkel en Roderijs. Berkel Nice Kebab.
Sempre Solutions. Altijd de juiste IT-oplossingen. Ben jij op zoek naar een nieuwe baan of freelance opdracht in de IT? Dan is Sempre Solutions op zoek naar jou. Wij zoeken ter uitbreiding nieuwe IT-collega's en IT-freelancers om mee samen te werken. Wil jij weten welke vacatures en freelance opdrachten wij open hebben staan? Ga dan naar de website van sempresolutions.nl of ga naar rtvlansingland.nl en klik op onze banner. Sempre Solutions. Altijd de juiste IT-oplossing.
Samen maken wij buiten beter. Of het nu gaat om een overvolle afvalcontainer in jouw straat, een kapotte lantaarnpaal op jouw route naar de sportschool of hondenpoep op jouw favoriete sportveld. Met de Buiten Beter app kan je makkelijk en snel een melding sturen naar jouw gemeente. En die lossen het voor je op. En jij kan weer verder met iets wat echt belangrijk is. Jezelf buiten beter voelen. Download de Buiten Beter app in de App Store of in de Google Play Store en maak samen met ons het verschil. Zo maken wij samen Buiten Beter. Met de Buiten Beter app.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur, de specialist in maatwerkmeubels.
Bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Ik ben Marianne van Ceteris. Matthijs is er weer voor de techniek. En vanmiddag hebben we een speciale gast, Femi ten Kate. Goedemiddag, Femi.
Goedemiddag.
Straks ga ik met jou praten over jouw debuutroman. Pas geleden verschenen, vorige maand. Moederliefde heet de roman. En daar ga je het komende uur van alles over vertellen, hoop ik. De muziek is ook de keuze van jou. En ik ga eerst iets vertellen over twee nieuwe boeken die ik de afgelopen week heb gelezen. In de trein, notabene. Een treinreis van 7,5 uur, dan kan je wel een boek uit hebben. We beginnen met muziek. Lou Reed met Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow.
you're going to reap just what you sow.
Ja, we beginnen eerst met twee nieuwe boeken die ik heb gelezen afgelopen weekend. Ik zat in de trein, 7,5 uur maar liefst, en ik had één dun boekje en één dikke boek bij me. Dat dunne boekje had ik natuurlijk al heel snel uit, dat dikke duurde iets langer. Het gaat over een boek van Claire Keegan, dat is een Ierse schrijfster. Ken jij iets van Claire Keegan,
nee,
Femi?
Nee, helaas, want het is vast goed.
Ik kan ze heel erg aanraden. Echt een heel goede schrijfster. Haar boek heet Op het allerlaatste moment. Nou, het is eigenlijk maar een dun boekje. Ik had het ook echt al binnen anderhalf uur uit. 110 bladzijden. Dus, en een grote letter ook nog. En het nieuwe boek van Herman Koch. Eerst begin ik met Op het allerlaatste moment van Claire Keegan. Het boek is uitgegeven bij de Wereldbibliotheek en zij is, Claire Keegan, een Ierse schrijfster. En haar boeken spelen zich altijd af in Ierland, gaan over man-vrouw relaties. Ze schrijft eigenlijk bijna altijd korte verhalen, soms een kleine roman, zoals haar novelle Pleegkind. Maar die had ik al eerder gelezen. Ik ga het nu over haar nieuwste boek hebben. Op het allerlaatste moment. Drie verhalen staan er in deze bundel. En in de VPRO-gids wordt haar boek gerecenseerd als Beter dan Keegan wordt het niet. En ik moet zeggen, ik ben het daar eigenlijk mee eens. De verhalen van Keegan zijn suggestief en daardoor voor meerdere interpretaties zijn er meerdere interpretaties mogelijk. Claire Keegan is politiek geëngageerd, maar niet expliciet. Ze geeft hints in haar verhalen, zodat de lezer zelf een conclusie kan trekken. Haar boeken zijn dun, want Keegan vertelt meer niet dan wel. Het zijn eigenlijk een soort puzzels waar je als lezer de laatste hand aan mag leggen. In Op het allerlaatste moment staan maar drie korte verhalen. En het zijn drie zeer sterke verhalen. Ik zeg erbij, ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van korte verhalen. Maar deze bundel heb ik echt in één zucht uitgelezen. Het eerste verhaal gaat over een man, Kettle. Hij zit op kantoor, het is een saaie kantoordag. Hij lijkt iets naars meegemaakt te hebben. Zijn collega's gaan vriendelijk, omzichtig met hem om. En zijn chef laat hem weten dat hij eerder naar huis mag als hij dat wil. Wat er precies aan de hand is, wordt pas in de allerlaatste zin van het verhaal verteld. De lezer, die aanvankelijk aan de kant van Kettle staat, komt langzaam tot het besef dat de hoofdpersoon een gierig, kleinzielig mannetje is met een zeer lage dunk van vrouwen. Hij ergert zich aanvankelijk aan het koken en bakken van zijn verloofde met dure ingrediënten en aan het feit dat hij extra moet betalen om de verlovingsring kleiner te maken. Het meest ergert hij zich aan de 6 pond die hij moet betalen voor een zak kersen. Uiteindelijk herinnert hij zich een episode uit zijn jeugd waarin hij, zijn vader en broertjes, zijn zwoegende moeder weer eens meedogenloos vernederde. Toen leerde hij dat dus al om vrouwen, zoals hij dat noemt, op hun plaats te zetten. In het tweede verhaal komt een vrouw aan in een klein plaatsje. Ze heeft een schrijverresidentie gekregen en ze verheugt zich op de afzondering en het schrijven. Dan staat er plots een vreemde man voor de deur, een professor Duits, die een kijkje wil nemen in het huis. Het komt niet meteen gelegen, maar dan zal die 's avonds wel terugkomen. De hele dag staat in het teken van zijn komst. Ze gaat taart bakken en ze gaat bloemen kopen. Maar ze aarzelt ook wel, want moet ze die vreemde man wel zomaar binnenlaten? Want wat als hij andere plannen heeft? En dan het laatste verhaal. Ja, dat was echt de climax van het boek. Echt een kookpunt, een angstwekkende slotscène. Een spannend verhaal over een gelukkig getrouwde vrouw die zich afvraagt hoe het zou zijn om met een andere man te slapen, een keertje. Dit weekend is ze vastbesloten daarachter te komen en ze ontmoet een man in een café en gaat mee naar zijn huis. Hij is geïnteresseerd in haar, kookt voor haar, heeft seks met haar, is niet zuinig met zijn geld en hij heeft een kat. En dat stelt de vrouw gerust. Hij is ongevaarlijk, denkt ze. Maar ze vindt wel een kogel achter zijn wekkerradio en ze is ook verdacht snel dronken geworden. Tot aan het einde toe heb je als lezer geen idee welke kant het op zal gaan. Het laatste stukje is ze al terug naar het hotel, heeft ze al uitgecheckt en is klaar om met kerstinkopen terug te keren naar haar gezin. En dan volgt de climax, waar ik niets over zal vertellen, maar superspannend was het en heel goed geschreven. In alle drie de verhalen hebben de vrouwen te maken met grensoverschrijdend gedrag. Claire Keegan even debuteerde met een verhalenbundel. Haar boek Dit soort kleinigheden uit 2022 stond op de shortlist van de Booker Prize. En deze bundel op het allerlaatste moment kan ik echt aan iedereen aanraden. Echt schitterend boek. In één adem lees je thuis. En dan Herman Koch heeft ook een nieuw boek geschreven. Eerst kwam het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. In een interview met de Volkskrant, vorige maand geloof ik, nou kort geleden nog maar. Sinds begin 2020 weet hij dat hij prostaatkanker heeft en dat het ook op allerlei plekken is uitgezaaid. Voorlopig is de ziekte stabiel door hormoontherapie. Daar heeft hij het ook in zijn nieuwe boek over. Vrouwelijke hormonen zijn het, met alle bijwerkingen van dien. Het boek heet Ga je erover schrijven? Herman Koch is dus de schrijver en het is uitgegeven bij Ambo Antos. Door de diagnose kanker moest Koch zijn promotietournee voor zijn boek Finse Dagen, dat was zijn voorlaatste boek, afzeggen. Maar nu heeft hij toch een boek geschreven over zijn ziekte. Ga je erover schrijven, heet het, hè, zoals ik al zei. En het is autobiografisch, het is geen roman. En in dit boek legt hij uit waarom hij zijn ziekte 4 jaar lang stilhield voor de buitenwereld en waarom hij er nu toch over schrijft. Het idee van een krantenbericht met de kop Herman Koch ongeneeslijk ziek leek hem heel raar, vooral voor zijn zoon Pablo. Ga je erover schrijven is dus een autobiografie, maar het is gelukkig geen boek over kanker. De diagnose werd 4 jaar geleden gesteld en al die tijd hield Koch het uit de openbaarheid. Hij ging min of meer gewoon door met boeken schrijven. Hij heeft nog 3 boeken geschreven in die tussentijd. Hij gaf interviews, maar de ziekte legde dus zijn leven niet volledig lam. Hij kon er zelfs grappen over maken. Ga je overschrijven is een zelfportret. En ik heb het gelezen, dus afgelopen weekend. Ik ben gewend aan de romans van Koch, waar heel veel humor in zit, waar ik echt vaak om moest grimlachen, kan ik wel zeggen. Sommige verhalen, want dit zijn allemaal stukjes, verhalen. Sommige verhalen zijn al bekend uit eerder werk, maar het merendeel is nieuw en de moeite waard om te lezen. Goed, we gaan naar muziek en dan is het programma verder voor Femi. Welke muziek is het? Muziek die Femi heeft uitgekozen, hè? Van Miss Montreal, Door de Wind.
Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen.
Ja, Femi, welkom. Goedemiddag. Ik hoef jou bijna niet voor te stellen, denk ik. Want jij bent al een beroemdheid in Lansingerland.
Valt wel mee, denk ik.
Inmiddels. Maar je hebt een boek geschreven. Je hebt al eerder een boek geschreven, hè? Non-fictie. Maar dit is jouw roman en debuut. En dat boek gaat over... Het heet Moederliefde. En het heeft een ondertitel... Een moeder, een zoon, een kelder. Daaronder staat literaire thriller. Het is een thriller. En het is uitgegeven bij uitgeverij Magonia. Dat zijn even de feiten. En jouw boek gaat over een moeder die haar volwassen zoon gevangen houdt in een kelder. En ze laat hem pas vrij, ze zal hem pas vrij laten als hij zelf het antwoord geeft op de vraag waarom zij hem in die kelder heeft opgesloten. Intussen gaat er... in de loop van het boek ook nog iemand met zijn identiteit aan de haal. En er zijn belangrijke thema's, daar kunnen we het dadelijk over hebben. Ik had gevraagd of jij een stukje voor wilde lezen. En misschien wil je dat nu doen, om een beetje erin te komen.
Dat is goed. Ik had gedacht maar gewoon het begin, als dat oké is.
Tuurlijk.
Goed. In de verte gaat een deur open. Eindelijk een geluid. Als ik kon, zou ik schreeuwen. Eergisteren deed ik dat, tot ik zo schor was als een koormeisje. Gisteren ging ik ermee door, tot ik geen stem meer over had. Nu hou ik me noodgedwongen gedijst. Mijn bariton is nog lang niet terug. Niet dat het wat uitmaakt, want volgens mij zit ik ondergronds en kan niemand me horen. Maar nu klinken er toch echt voetstappen op de trap. Is daar iemand? Vraag ik hees. Het geluid komt dichterbij. Haastig sta ik op uit de zitzak. De kou van de vloer trekt door mijn sokken omhoog. Dat het hartje zomer is, maakt in deze potdichte ruimte niet uit. Gespannen knijp ik mijn handen samen. De huid wit in het felle TL-licht. De knokkels rood van het bonken tegen de deur. Het kraken van de treden stopt. Gespannen wacht ik op het geluid van hout dat over metaal schraapt. Drie keer per dag schuift mijn moeder het luik in de deur opzij. En ik kan haar zien door een betraliede opening in de zware houten deur. Tot nu toe kwam ze me om me een maaltijd te brengen. Laat het deze keer alsjeblieft zijn om de deur open te doen. Met ingehouden adem luister ik naar het geschuifel voor mijn cel. Het duurt langer dan anders. Mijn hoop vlamt op. Heit... Mijn vader is er vast achtergekomen dat mijn moeder me gevangen houdt. Dat kan zelfs hij onmogelijk toestaan. Het luik gaat open. Het is mijn moeder die achter de tralies staat. Ik knijp mijn ogen stijf dicht, want ik wil niet janken. Verdomme, als er iemand tegen eenzame opsluiting zou moeten kunnen, ben ik dat wel. Als ik zou weten wat ik fout heb gedaan, zou ik het gemakkelijker volhouden. Mijn moeder houdt een bord met een gouden kartelrandje voor haar borst. Het is van haar trouwservies. Normaal gesproken komt het alleen bij hoogtijdagen uit de kast. Waarom ze me daar mijn prak op serveert, is me een raadsel. Er ligt een omgekeerd soepbord op om het eten warm te houden. Haar grote blauwe ogen kijken me strak aan. Ik doe mijn best om net zo strak terug te kijken. Je gaat me toch niet vertellen dat ik hier nog langer vast moet zitten. Tot zover.
Nou, fijn, Femi. Nou, dat kleine stukje wat je hebt voorgelezen, dat roept al heel veel spanning op, hè? Dat is van, waar zit hij of zij? Dat is het
ook. Het is een hij, ja. Mijn stem was natuurlijk, suggereert dat het om een vrouw, om een meisje, om een dochter gaat. Maar het is Leen. Hij is 27 jaar.
Ja. Ja, ik moet zeggen, dat heb ik wel met andere boeken ook gehad. De auteur is een vrouw. En het is een ik-verhaal. En in het begin, ik weet niet of het al meteen in het begin staat dat het Lenny is, of Len. Maar in ieder geval, dat allemaal, door dat allemaal kan je denken aan een vrouw.
Ja,
hè? En het
dan
is
noem
een man.
Ik het ook nog aan het begin een koormeisje, zo ja. Schor als een koormeisje.
Ja.
Maar even later zeg ik dan, mijn bariton is nog lang niet terug.
Ja,
dus
dat klopt. Dan
hoop ik dat...
Nou, dat is wel duidelijk. Hè? Als je goed leest, dan heb je dat wel meteen door. Het is... ik weet niet of het in dit stukje al duidelijk is dat het een kelder is. Maar dat hij weet eigenlijk niet waar hij zit. Hè?
Hij weet het niet zeker.
Hij weet het
maar
niet
het is
zeker.
Een ruimte zonder ramen en een deur. Maar die zit op slot.
Ja.
Dus er is geen buitenlicht, dus hij vermoedt wel wat. Vermoedt en het stinkt er ook naar schimmel.
Ja,
de muren zijn pas geverfd.
Ja.
Dus het ziet er op zich voor het oog wel netjes uit, maar de vochtplekken trekken overal doorheen en het stinkt er naar schimmel. Dus dat bevestigt wel zijn idee dat hij in een kelder zit.
Ja, nou, hij zegt de muren zijn pas geverfd.
Ja.
Ja, in de kleuren van zijn jongenskamer. Hè? Die
dat
moeder
klopt.
Heeft dat helemaal voorbereid. Hè?
Ja.
Het is niet van de
een
op de andere dag. Het is geen impulsieve daad.
Het is geen, daar kunnen we aan zien inderdaad dat het geen impulsieve daad is geweest. En ook hè, die deur, want het is niet zomaar een deur. Maar het is een deur met waar een zware houten deur waar een gat in is gezaagd en waar tralies voor zitten.
Ja, precies.
Dus dat...
Wel echt een gevangenis, zeg maar.
Wel echt een gevangenis. En inderdaad, ze heeft de kleuren van zijn jongenskamer gekozen. Hij was als kind was die altijd aan de waterkant te vinden. En hij wilde op zijn 12e, 13e, ik geloof dat hij net in de brugklas zat, wilde hij zijn kamertje schilderen en dan wilde hij de muren groen. En groen en blauw, alsof hij in een weiland zat. En dan witte wolken aan het plafond met ook wat blauw. En dat wilde hij zelf gaan schilderen, maar dat mocht niet. De hoge delen moest zijn moeder doen. Want dat vond ze veel te gevaarlijk. Ze wilde niet dat hij op een ladder stond. En dat is ook een thema in het boek. Hè. Het is een
overbezorgdheid.
Een
ja, zeker.
Ja.
Je moeder is overbezorgd. En dat heeft natuurlijk ook weer een reden. Hè. Je moeder is niet voor niks
overbezorgd. De moeder heeft haar eigen geschiedenis.
Ja, het zit als het ware in de genen. Hè.
Ja,
het is,
ja.
En goed, Leen of Lenny moet dus het antwoord vinden op die vraag van die moeder. En daartoe moet hij terug hè, in zijn jeugd. Hij moet, want hij begrijpt het eigenlijk niet, dat hij dat antwoord niet kan geven.
En ze moet hij heeft, zeg maar, op de eerste dag stelt ze uiteraard al die vraag van, ik laat je pas vrij als je zelf het antwoord weet waarom ik je heb opgesloten. En dan heeft hij zelf onmiddellijk twee ideeën. Want hij loopt zelf rond met een aardig schuldcomplex. Er zijn twee dingen die hij gedaan heeft in zijn... Eén in zijn vroege jeugd, toen hij 10 jaar oud was. Toen hij was een... het was een tenger jongetje, een beetje een nerd die van kleine beestjes hield en van lezen. En niet populair op school. Hij werd door zijn neefje, die wel groot en sterk was, werd hij ook altijd gepest. En daardoor, en dan En zijn moeder nam hem dan ook weer in bescherming, waardoor hij ook het gevoel steeds meer ontwikkelde van ja, ik ben eigenlijk een klikspaan. Dus op zijn tiende neemt hij zich voor van nou wil ik niet langer dat zo'n braaf jongetje zijn. Ik wil net zo stoer en zijn als dat neefje. En dan neemt hij zich voor dus om niet meer te luisteren. En dan doet hij iets waardoor hij een ongeluk veroorzaakt met een fatale afloop. En daar voelt hij zich dus ja, zijn leven lang al enorm schuldig over. Ja. En dan is er nog een tweede ding. Hij, veel later in zijn leven heeft hij nog iets gedaan. Waardoor zijn tante, dat is een bevlogen politica, die is spoorloos verdwenen. Over die dingen voelt hij zich enorm schuldig. Dus hij denkt dat dat het moet zijn, hoewel dat ook wel weer wat raar zou zijn. Want zijn moeder weet al tijden dat hij dat gedaan heeft en neemt hem dat dus niet kwalijk. En hij snapt dus niet, dat is het niet, zegt ze. En waarom dan wel? Geen idee.
Nee, daarvoor moet hij echt bij zichzelf gaan zoeken. Hè?
Ja.
Hij moet echt
ja.
Heel diep in zichzelf gaan om achter te komen waarom het is. En op een gegeven moment weet hij het ook. Hè?
Ja,
dan,
ja.
Goed, dat gaan we natuurlijk allemaal niet verklappen. Hè? Ik vond het wel leuk, van, je had het over dat neefje van hem, Aldin heet hij geloof ik.
Ja.
Die is inderdaad groot en sterk en stoer, dus die pest hem ook en met vechten wint hij natuurlijk altijd. Maar die Aldin is eigenlijk ook heel erg jaloers later op Lenny, omdat hij vindt dat Lenny altijd... Iedereen vond Lenny liever, aardiger. Op school scoorde hij natuurlijk beter. Ze had ook veel betere cijfers. Dus daarom was hij wel weer jaloers op Lenny. Hè?
Ja.
Maar aan de andere kant, hij heeft, slimmer als die is, wel op, in zijn baan en in zijn werk het beter gedaan. Hè?
Ja.
Beter, financieel,
financieel
dan.
Beter, financieel ja, beter. Financieel. Want één ding kon hij wel goed... Deze Aldin, en dat was rekenen,
ja,
inderdaad.
Hij kon heel goed rekenen.
Ja. En die mensen schoppen het vaak ver als die zich toeleggen op geld verdienen.
Het, ja. Het blijkt, tenminste in het boek blijkt ja. Het. Oké, ik ga dadelijk verder vragen. We gaan nu even naar muziek luisteren. Jij hebt de muziek uitgekozen. We gaan nu luisteren naar een nummer van Alain Toussaint, Southern Night. Heb je daar een bedoeling mee? Is dat, of vind je het gewoon een mooi nummer?
Ik vind het een ontzettend mooi nummer. Ik ken het al vanaf mijn 17e of mijn 18e. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. En ik mocht 6 nummers uitkiezen. En ik heb 6 nummers gekozen die eigenlijk allemaal positief en vrolijk zijn. En dat komt omdat na al die jaren... Ik ben de jongste niet meer en ik heb dat nu mijn debuutroman is verschenen. Dat maakt me zo blij en gelukkig dat ik zoiets had van hier past allemaal leuke muziek bij. Dus.
Heel goed. Nou, we gaan luisteren naar Southern Night.
Da da da.
Femi, we gaan door met het interview. Ik ben benieuwd of je al veel reacties hebt gehad op je boek. Want het is eigenlijk net nog geen maand geleden verschenen.
Ja, het is 3 weken geleden verschenen. En ja, ik ben ontzettend blij dat er al heel veel positieve reacties zijn. Op 4 sterren op vrouwentrillers.nl. 4 sterren, ruim 4 sterren op... Hebban, boekenkast.
Heel veel 5 sterren zaten erbij.
Ook veel 5 sterren. Dus ja, ik ben ontzettend blij en tevreden. En opgelucht ook, want het is best spannend hoor om daarop op te wachten. En ja, voor hetzelfde geld vinden mensen het toch niet zo leuk. En dit is natuurlijk wel even een heel stuk leuker.
Ja, want ik las, wat las ik bijvoorbeeld? Even kijken. Dat het heel goed is opgebouwd, je verhaal. Dat je mondjesmaat steeds, hè, je geeft steeds kleine tips, zeg maar, hè, ieder in het boek. Zodat je steeds wat wijzer wordt. En dat doe je door middel van flashbacks, heel veel. Want Lenny moet dus terug naar zijn jeugd, zoals ik zei. Spannend, omdat ja, je begrijpt eigenlijk niet als lezer van waarom gaat een moeder haar kind opsluiten? Waarom doe je dat? Hè? Dus dat is een heel origineel gegeven eigenlijk, vind ik. Er komen ook actuele dingen aan bod in het boek, zoals de klimaatverandering, hè, door die tante Agathe, die natuurlijk heel geëngageerd is eigenlijk en ook heel politiek bewust. Er komt... Je, waarschijnlijk doordat je je eigen ervaring erin gebruikt, de journalistiek komt aan bod. Dat heb je vast wel uit je eigen ervaringen geput, denk ik.
Klopt.
Ja, ja, vast wel, hè. Politiek, familie, geheimen, dromen, nou ja, allemaal motieven en thema's. Ik las ergens een thriller waarvan er geen 13 in een dozijn zijn. Nou, dat vind ik ook al een hele mooie waardering. Langzaam psychologisch naar een hoogtepunt. Want ja, dat vind ik ook. Het is niet alleen maar een thriller. Het is ook een psychologisch roman. Zeker wel.
Ja.
Want de hoofdpersoon maakt ook echt wel een ontwikkeling door.
Ja, ja, het genre is best een beetje een lastig ding. Want ik heb het, toen ik het schreef, heb ik het zelf steeds gezien als een psychologisch roman. Maar ik wilde het wel spannend maken, omdat ik leesplezier ook belangrijk vind. En dus ik dacht, ja, ik moet wel een element verzinnen waardoor het spannend wordt. En uiteindelijk, toen Lex Jansen van uitgeverij Magonia besloot om mijn boek uit te geven... vond hij toch dat spannende element toch zo nadrukkelijk aanwezig... dat hij heeft besloten dat het een literaire thriller was. Nou, dat vind ik ook helemaal prima. Ik merk alleen nu bij de recensies Dat mensen inderdaad van daar wel vaak een paar woorden aan wijden. Van ja, is het een thriller? De een zegt van wel, de ander zegt van niet. Mensen zeggen ja, of het is in elk geval ook een psychologisch roman. Ik vind het allemaal prima, want iedereen zegt wel dat het spannend is. En ik vind het zelf alleen maar fijn dat het ook gezien wordt als een psychologisch roman. Want ik vind het belangrijk dat een boek ook ergens over gaat. En meer dan alleen maar een spannend verhaal van wie heeft het gedaan. In dit geval gaat het dan niet om wie het heeft het gedaan, maar wat is het motief?
Ja.
En ja, het gaat... Het is meer een manier om toch een inhoudelijk verhaal prettig leesbaar te maken.
Nou, ik vind het ook wel een thriller en ik vind het ook een psychologisch roman. Dus fijn. Ja, mijn vraag is, wist je vooraf dat het een thriller ging worden? Ja, het antwoord is dus ja, want jij hebt er die spanning bewust in ja, gewerkt ja. In dat boek.
Ja, dat ja. Doe ik
wel. Hoe kwam je eigenlijk op het idee? Want het is wel een heel origineel idee van jouw boek.
Het exacte moment weet ik nog, maar waardoor het... Ik wist dat ik een boek wilde schrijven over schuldgevoel. Dat is een thema wat ook in mijn eigen persoonlijk leven heeft gespeeld. Ik heb in mijn jeugd ook iets gedaan, net als Lenny, waar ik schuldgevoel over had. Alleen lang niet zo extreem als in dit geval, maar voor dit boek heb ik het uitvergroot. En dus ik wist wel waar ik een boek over wilde schrijven, maar ik heb ook een opleiding scenario schrijven gevolgd. En daar was een docent en die hamerde er altijd op dat ik te lief was voor mijn karakters. Ik maakte het ze niet moeilijk genoeg. En daar was ik eigenlijk over aan het nadenken van hoe kun je nou het je karakter zo moeilijk mogelijk maken. Want dat is voor de lezer toch prettig, van hoe dieper je in de shit zit, zal ik maar zeggen, hoe prettiger het voor de lezer is om te zien dat hij er daarna ook weer uitkomt. En toen was gewoon iets heel stoms. Ik las een boek waarin iemand iets in een kelder zocht. En toen dacht ik, oh, een kelder. En waarom ik toen op het idee kwam van, hey, een moeder, een zoon en een kelder, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het moment dat ik het dacht van, hey, een moeder sluit haar kind. Eerst dacht ik een dochter, sluit haar dochter op in de kelder. Dacht ik wel van, hey, dit is het geloof ik wel. Hier wil ik mee aan de slag.
Nou, heel goed. Het leek me een heel mooi gegeven waar je ook heel veel mee kan. Er staat ook seks in het boek.
Ja, ja.
En dat vind ik ook grappig, want de hoofdpersoon is dus Len. Het is een man, Lenny, Leen. Dus je zou denken, nou, als het dan over seks gaat, dan gaat het over hem. Maar je hebt het juist over de seks, die gaat juist over de vriendin van Lenny. In ja. principe, hè? Tenminste, ja. zij.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het heeft met haar te maken.
Ik krijg vaak de vraag van, is het niet moeilijk om je in te leven in een mannelijke hoofdpersoon? Of in een mannelijke persoon? En dan denk ik, ja. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Want als je schrijft moet je je eigenlijk altijd in al je personages inleven. En in het verleden zijn er ook genoeg mannen geweest die zich in vrouwen ingeleefd hebben.
Heel vaak,
Eline,
hè?
Veren van Couperus. En zo zijn er tig voorbeelden te noemen. Dus ik vond het eigenlijk niet zo problematisch. Ik denk uiteindelijk, zeg maar, als het om wezenlijke emoties gaat, dat mensen, mannen en vrouwen, ook niet eens zoveel van elkaar verschillen. Maar wat me wel een beetje lastig leek, is om te beschrijven, om de seksuele beleving van een man te beschrijven. Maar ja, als je een jonge man van 27 een hele tijd opsluit in een kelder, kun je eigenlijk niet zo goed om dat onderwerp heen. En toen las ik heel toevallig in een literair tijdschrift, in Tirade, las ik dat dat er zelden masturberende vrouwen voorkomen in Nederlandse literatuur. Wel mannen, maar vrouwen wordt het vaak met één zinnetje afgedaan. En toen dacht ik, nou, dat is dan een leuke uitdaging voor mij. En het was tegelijk ook een oplossing voor mijn probleem. Want ik laat dan Lenny in zijn cel terugdenken aan zijn vriendin. Hij is aanwezig, hij ziet hoe zij zichzelf bevredigt. En dat beschrijf ik dan. Dus op die manier heb ik toch nog seks, waar je toch eigenlijk in zo'n situatie niet omheen kan, erin gekregen. En ja, zo heb ik dat opgelost.
Oké. Nou ja, dat heb je heel knap gedaan, denk ik. Het is wel... het is een belangrijk gegeven. Ik wil nog even naar een heel leuk nummer luisteren van muziek. Historia de un amor van Guadalupe Pineda.
Eigenlijk speciaal ook voor mijn man.
Oké, nou gaan we eerst luisteren.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Después,
ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no está más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Ja, Femi, nou, we gaan weer verder praten over jou en over je boek. Wat ik me afvroeg, je bent best laat gedebuteerd.
Ja, dat klopt helemaal. Misschien ben ik zelfs de,
ik kan nagaan,
de oudste debutant van Nederland.
Meen je dat?
Volgens mij wel.
Echt?
Volgens mij wel.
Ik ga verder niets vragen, maar hoe is het dan zo gekomen?
Nou, ik wilde altijd al schrijfster worden, als klein meisje al. Maar het leven liep anders. Ik kwam in de journalistiek terecht. Maar altijd bleef er in mijn achterhoofd zitten. Ik wil het ontzettend graag. Ik ben gestopt met werken op mijn 60ste. En toen ben ik echt serieus gaan zitten en aan de slag gegaan. Nou, het heeft best wel lang geduurd voordat ik dit eindproduct had. En toen was het best moeilijk om aan een uitgever te komen. Dat geldt voor alle debutanten. En zeker als je op leeftijd bent, dat is niet echt aantrekkelijk.
Nou, mag ik je interromperen? Want ik kijk vaak op sites van uitgevers en staat er ook manuscripten. En bij de meeste staat dat je die niet meer op hoeft te sturen.
Nee, het is zo moeilijk tegenwoordig. Je mag bijna, zeker naar de goede uitgeverijen, mag je zonder uitgenodigd te worden niet meer insturen.
Nee.
Dus ja, en vroeger was dat anders, maar ja, zo moeilijk. En toen had ik het geluk, ik was naar een lezing van Arthur Chapin in de bibliotheek in Pijnakker. En Arthur Chapin heeft een partner, Lex Jansen. En ik herkende hem, ik kende zijn foto. Want als je schrijft, heb je meestal een abonnement op schrijven. Dat is een tijdschrift voor schrijvers. Ik herkende zijn foto. Hij is uitgever. Hij was de uitgever van de Arbeiderspers. Dus dat is een hele belangrijke uitgeverij. En hij is ook al wat ouder, net als ik.
Super vriendelijk. Heel vriendelijke man.
Een hele vriendelijke man, absoluut. En hij heeft nu zijn eigen kleine uitgeverij. Dus ik schraapte al mijn moed bij elkaar. En ik sprak hem daar aan. Ik stotterde er helemaal van. Want het ging om... Ik had het helemaal niet voorbereid. Dus ik bracht... Het was een heel raar gesprek eigenlijk, maar hij was zo aardig dat hij mij op mijn gemak stelde. Hij zei, ik wil het best lezen. Want ik vroeg hem, iedereen zegt dat het goed is, ook mensen met verstand van zaken, maar ik kan geen uitgever vinden, wat moet ik nou doen? Toen zei hij, nou, ik wil het best een keer lezen, maar ik ga het niet uitgeven, want ik zit helemaal vol. Des te groter was mijn verrassing dat hij mij belde na een tijdje en dat hij zei van, weet je wat... Ik ga het wel uitgeven. Nou, ik kon mijn geluk niet op.
Nee.
Mijn man was niet thuis. Ik ben meteen naar de buren gehold. En mijn buurvrouw had nog een fles kinderchampagne in de koelkast staan. En toen hebben we wat andere buren gebeld. En hebben die champagne opengeknald en een feestje gevierd. En zo is het gekomen eigenlijk.
Nou, hartstikke mooi. Want wat je zegt, het valt niet mee om te debuteren.
Nee, het is echt heel erg moeilijk.
Ah, oké, ik... Ja, het hoofdthema, kan je dat nog even kort zeggen, wat het belangrijkste thema is van het boek?
Voor mij is het belangrijkste thema is schuld, schuldgevoel en ook de invloed die schuldgevoel kan hebben op wie je bent, op je identiteit en hoe je ontwikkelt in je leven.
Ja,
dat heb ik duidelijk willen maken.
Ja, ik snap het, want dat heb ik er ook uitgehaald. Als ik moest zeggen, wat is het belangrijkste? Ja, dan is dat wel dat schuldgevoel. Want dat bepaalt natuurlijk wel het leven van die Lenny.
Ja.
Ik nog een vraagje. Is het, wat kost het boek? En het is uitgegeven bij Magonia. Dat is ook de uitgever van Chapin. Zijn boeken worden ook daar uitgegeven.
Beperkt. Chapin is voor het grootste deel toch gebleven bij waar hij zat. Hij had al een vaste relatie.
De Arbeiderspers dan. Oké, want ik heb ook boeken van hem van Magonia.
Hij geeft goede schrijvers uit.
Ja, zeker.
Dus daarom ben ik ook ontzettend trots dat ik daar bij mag zijn.
Nou, dat mag je zeker zijn. Want tegenwoordig er zijn heel veel mensen die een boek schrijven. En die moeten het dan eigenlijk allemaal noodgedwongen in eigen beheer of bij Boekscout of waar iedereen zijn boek uit mag geven.
Ja, en daar had ik eigenlijk geen zin in.
Nee, maar dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ik wil het ontzettend graag, maar dan wel gewoon via een
betere
uitgeverij.
Ja, nee, ik snap het, zeker.
Blij. Nou, boeken zijn tegenwoordig best duur, dat weten we allemaal. Dus het kost €22,95. En ja, dat is de normale prijs tegenwoordig. Ik hoor gelukkig heel veel mensen nu zeggen dat het wel een heel leuk moederdagcadeau is. Dat heet natuurlijk moederliefde. Dus om te krijgen, te vragen als je zelf moeder bent. Ja. Of om te geven als je moeder een cadeau wil doen. Is het misschien toch een leuk idee?
Nou, je bent me voor. Ik had het zomaar willen zeggen. Maar het is waarschijnlijk te koop bij elke boekhandel.
Bij elke boekhandel. Ja. Niet iedereen heeft het in voorraad. Maar je kan het overal bij elke boekhandel bestellen.
Er komen zoveel boeken uit. Dat is haast niet te doen, hè, om die allemaal in de winkel te hebben. Goed, je hebt dit boek geschreven. Heb je al plannen voor een nieuw boek?
Ik heb wel plannen. Maar op dit moment heb ik het bijna zo druk als toen ik nog werkte. Zeg maar. Je moet zo van interviews. Er komt ook een leuk artikel in de Margriet binnenkort.
Leuk.
En ik moet nu langs boekhandels om te vragen of ik daar mag signeren. Nou, gelukkig vinden ze dat een leuk idee. Ook weer met oog op dat van Moederdag.
Tuurlijk.
Nu even. En ik moet opeens min of meer noodgedwongen allerlei social media activiteiten ondernemen. Op Instagram en Facebook. En eerlijk gezegd moet ik dat nog een beetje leren. Dus dat kost allemaal ook nog wel extra tijd. En ik ben druk bezig. Maar ik ga zeker weer aan de slag. En ik heb ook al wel wat liggen.
Heb je al ideeën?
Jazeker, absoluut.
Wordt het een soort vervolg op dit boek?
Nee, met deze personages ben ik klaar. Maar het thema zit er ongetwijfeld weer in. Het gaat waarschijnlijk in de richting van een ouder die niet meer met een kind praat.
Oh, een heel serieus thema.
Ook weer een serieus
thema. Ik was nog vergeten te zeggen dat jij hebt gestudeerd aan de Hogeschool voor Kunsten.
Ja.
Is dat waar jij, is dat het instituut waar jij...
Ik ben eigenlijk opgeleid tot... Ik heb een dramaopleiding en ik heb ook een aantal jaren gewerkt als docent drama. Dus ja, dus ook verhalen
zo?
Vertellen.
Ja,
eigenlijk.
Zeker. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En je was hoofdredacteur van Groei en Bloei.
Ja.
Het was heel grappig, want ik was dat laatst net voordat je... voor de gebeurtenis bij Donner zat ik in oude Groei en Bloei te kijken. En toen kwam ik jou ineens tegen.
Ja. Oh, jij noemt bij Donner, maar inderdaad, het boek is gepresenteerd 3 weken geleden bij Donner.
Ja, bij Donner.
Dat was ook echt een eer en ontzettend leuk om daar te mogen presenteren.
Nou, ik was erbij en het was een hele mooie gebeurtenis. En het was ook heel erg druk, moet ik zeggen.
Ja.
Want ik ga wel vaker naar boekpresentaties bij Donner, maar dit was echt...
Ja, een hoop mensen gekomen. Gelukkig heel veel lieve vrienden en bekenden. En gelukkig ook nog wat onbekenden die het thema of het boek wel aansprak, denk ik. Dus
heel erg leuk.
Dat was erg leuk. Ja.
Nou, ik denk dat we zowat wel alles gehad hebben. Nou, ik vond het nog heel grappig, want ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar een aantal jaren geleden was jij bezig met het manuscript.
Ja.
En toen... kwam ik jou ook wel eens tegen bij literaire evenementen. En toen mocht ik van jou jouw manuscript lezen. Toen had het nog een andere titel. Vogeltjes op het behang.
Zoiets. Behang met vogeltjes.
Behang met vogeltjes. Dat is iets wat nu ook nog in je boek voorkomt.
Ja.
Bij de Friese opa en oma van Lenny. Dat vond ik heel grappig om het nog terug te zien. Ik had toen al als commentaar dat ik gegrepen was door je verhaal. Dus het is niet iets wat ik nu bedacht heb. Want ik heb die mails nog even teruggekeken. En dat het dat er een hele mooie spanningsboog in zit. En dat je echt zin hebt, en dat had ik nu ook, om door te lezen. Je wil echt gewoon weten hoe het afloopt. Het is niet dat je na halverwege het boek denkt, nou... het duurt te lang of het had wel 100 bladzijden minder mogen zijn. Helemaal niet. En toen had je het ook al over de seksscène. Dat vond ik
ook blijkbaar worstel ik daarmee.
Ik beschrijf zo ongeveer alles wat Leen doet in de cel. Staat er, dat heb je dus 3 jaar geleden aan mij geschreven. Het zou laf zijn om seksualiteit dan helemaal uit de weg te gaan. Geschreven vanuit een man leek het me wel lastig. Er wordt zelden over masturbatie door vrouwen geschreven. En ik heb deze twee daarom gecombineerd. Hoe vind je dat? Leuk, hè? Ja, oké. Okay. Nou ja, ik vond het heel, heel mooi dat ik toen jouw manuscript al mocht lezen. En nou, er is eigenlijk niet veel aan veranderd. Is misschien wel iets... toen had ik als commentaar dat er wel veel gevloekt werd. Nou ja, veel. Maar er kwamen wel wat vloeken in voor. Die heb ik nu niet meer gezien.
Ah.
Of ik heb er overheen gelezen.
Het zou kunnen, maar dat weet ik. Ja, er zijn wel een paar Engelse vloekjes
in.
Ja,
dat is waar. Dan lijkt het minder erg.
Dan lijkt het minder erg.
De technicus zegt dat we af moeten ronden. En die is altijd de baas in deze uitzending. Dus hij moet zelf lachen. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Femi.
Ik wil jou bedanken.
Eerst voor het mooie boek dat ik mocht lezen voor dit interview. En ik kan het gewoon iedereen aanraden. En wat je al zei, het is eigenlijk heel leuk.